We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Je zou kunnen zeggen dat het allemaal begon met deze vrouw.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
In de podcast Serial uit 2014 volgen we journalist Sarah Koenig, die in een oude moordzaak duikt, die van middelbare scholieren Hey Min Lee uit Baltimore. Haar ex-vriendje Adnan Syed wordt veroordeeld voor de moord en zit al jaren vast, maar hij houdt vol dat hij onschuldig is. Koenig spreekt met werkelijk iedereen, analyseert al het bewijsmateriaal en pluist op een duizelingwekkend detailniveau het alibi van Syed af. Miljoenen luisteraars raken in de ban van haar detectivewerk en dankzij Serial wordt Syed uiteindelijk vrijgesproken. En wat Serial ook doet, het blaast nieuw en cultureel verantwoord leven in een tot dan toe een beetje trashy genre, namelijk true crime. Na Serial volgen vele documentaires en vooral podcasts over moordzaken en mysterieuze cold cases, ook in Nederland.
Welkom bij aflevering 73 van Moordzaken, de podcast.
Welkom bij deze nieuwe moordkast,
bij de Parool Misdaad podcast.
11 studenten duiken maandenlang in een moordzaak.
Vandaag hoor je het schijnende verhaal over de 8-jarige Charlene.
En hier is ze dus voor het laatst gezien.
Ja.
De veroordeelde zit 24 jaar celstraf uit. Maar is dat wel terecht?
We zitten naast. Ik ben en ik zal het niet.
Ik ben nog steeds aan het woord.
Sorry.
We gaan het deze aflevering maar weer eens hebben over Marengo.
Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat Alberto Guido vermoord heeft.
Maar met het uitdijen van dit true crime universum komen ook de ethische problemen op. Zo laat een nieuwe, intrigerende documentaire zien. In Citizen Sleuth volgen we de jonge Amerikaanse podcastmaker Emily Nester. En die stort zich vol overgave, maar ook zonder enige journalistieke ervaring, kennis of normbesef, in de mysterieuze dood van een streekgenoot. Terwijl ze zich vastbijt in haar onderwerp, raken de ethische grenzen steeds meer uit zicht. Nou, Citizen Sleuth roept hele belangrijke vragen op over de populariteit en ook de rafelranden van true crime. Want wanneer verandert een zoektocht naar antwoorden nou in uitbuiting? En waarom zijn we zo gefascineerd door cold cases? Nou, de lokroep van True Crime, daarover ga ik het vandaag hebben met chef-series Mark Moorman.
Hallo.
Goedemorgen, Mark. En ook aangeschoven is chef van het Volkskrant magazine, M.E. Kiene.
Hallo.
Hi. En ik ga het ook even hebben over het ITVA, documentaire festival. Volgens mij het grootste ter wereld, toch Mark? Of zeg ik dat verkeerd?
Nee hoor, dat kun je rustig zeggen.
Het grootste festival met heel veel documentaires ter wereld. En dat begint morgen. En wij mogen 2 kaartjes weggeven voor de Volkskrantdag, aanstaande zaterdag in Carré. En daar wordt dus ook Citizen Sleuth, de documentaire die we gaan bespreken, die wordt daar ook vertoond. Maar eerst de allure en ook de lelijkheid van true crime. Mark, ik begon deze aflevering met Serial. Was jij daar ook zo verslaafd aan toenertijd?
Ja, zeker. Het geeft natuurlijk in de titel al een beetje aan dat je dit van week tot week kon volgen. En wat er zo fascinerend aan was en wat eigenlijk ook een beetje de blauwdruk is geworden voor 100 miljoen podcasts die daarna kwamen, is dat zeg maar de zoektocht en de making of de podcast zelf ook echt onderdeel van het verhaal is geworden.
Ja.
Dus je gaat echt stap voor stap mee in de manier waarop zij eigenlijk dat oude onderzoek, waardoor deze jongen naar eigen zeggen onschuldig in de cel is beland, die gaat zij stap voor stap overdoen. Ze stelt alle vragen opnieuw. Je gaat echt met haar mee terug naar alle plekken. En het is, zoals je al aangaf, extreem gedetailleerd. Wordt er ingezoomd op elk detail van het toenmalige politieonderzoek. En dan blijkt al snel met haar journalistieke vaardigheden en met haar eindeloze geduld dat er echt wel allerlei vragen bij dat onderzoek te stellen zijn. Dus
ja.
Het heeft altijd, en dat is het aantrekkelijke van Serial en het aantrekkelijke van echt goede true crime podcast. Je hebt altijd de zaak, maar je hebt ook altijd, het moet altijd net ook iets meer zijn. En in dit geval ook bijna een soort filosofische zoektocht naar van hoe dicht bij de waarheid kan je eigenlijk komen.
Ja. En daarin stelt ze ook allemaal vragen die ik me ook eigenlijk nooit heb gesteld over bijvoorbeeld politieonderzoek en ook over de reconstructie eigenlijk van een dag. Want in het geval van Sirio gaat het over natuurlijk één dag en eigenlijk zelfs 21 minuten op die dag. En dan vertelt ze hoe ingewikkeld dat eigenlijk is om mensen te vragen naar hun herinneringen.
Before I get into why I've been doing this, I just want to point out something I'd never really thought about before I started working on this story. And that is, it's really hard to account for your time in a detailed way, I mean. How'd you get to work last Wednesday, for instance? Drive, walk, bike? Was it raining? Are you sure? Did you go to any stores that day? If so, what did you buy? Who did you talk to? The entire day, name every person you talked to. It's hard.
En daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Dat tegen de tijd dat de politie aanklopt, dat je dan misschien moet gaan praten over een dag, in dit geval 6 weken geleden. Want dat is wanneer dit onderzoek pas begint, hè, van de politie naar de moord op dat meisje. Had jij daar bij stilgestaan?
Nou, niet op deze manier.
Nee.
Kijk, wij zijn gewend ook in drama en in rechtbankseries, films, dat je altijd, zeg maar, aan de andere eind van dat onderzoek zit, waarbij de feiten worden gepresenteerd en al heel erg geframed zijn door zowel de aanklager of de advocaten, de verdediging. En zij begint gewoon weer helemaal opnieuw met een soort en journalistiek instinct en enorme dosis gezond verstand. En ze stelt overal vragen bij. En dat fragment dat we net hoorden is daar echt een heel goed voorbeeld bij.
Ja.
Waarbij je ook meteen ziet wat er zo fascinerend is aan deze podcast. Het gaat niet per se alleen maar over deze zaak, maar überhaupt over hoe functioneert ons geheugen bijvoorbeeld.
Ja.
En dat wordt natuurlijk in zaken van een moordzaak worden dat kwesties waar veel grotere belangen opeens aan hangen.
Ja, en mee, heb jij ook naar Serial op deze manier geluisterd?
Ik heb het Serial niet geluisterd.
Nee?
Nee.
En ben jij een fan van het genre, zeg maar?
Nou, zat ik natuurlijk over na te denken.
Ja.
Ik zou mezelf niet als fan beschrijven, maar in aanloop hiernaar bleek ik eigenlijk ontzettend veel podcast en documentaires wel gezien en beluisterd te hebben.
Ja.
En er enorm van genoten. Dus ik bedoel, ik ga Serial zeker. Ik ga er gewoon nog weer aan beginnen.
Ja, ik zou
lijkt me echt iets voor mij.
Vanavond
ja,
nog.
Nee, zeker.
Als ik alleen al dat muziekje hoor, dan krijg ik gewoon kippenvel.
Ja.
Zo erg was ik in die zaak gezogen. Ik heb die hele tijdlijn zitten uittekenen. En ik kan me nog herinneren dat ik dan 's avonds in een park naar een nieuwe aflevering, want die kwam elke week een nieuwe aflevering uit.
Mm.
En dan af en toe keek ik zo even omheen, omdat het ook wel heel erg griezelig allemaal is. Het gaat gewoon over moord en doodslag. En Mark, Serial boog eigenlijk weer op eerdere true crime documentaires, toch? Want
je hebt een aantal van die soort markeringen in de geschiedenis van de true crime. Ja, je kan helemaal naar Truman Capote terug met Cold Blood.
Ja.
Wat ook een reconstructie is van een moord en een rechtszaak. Hè. Dat wordt ook vaak wel het oerboek genoemd. Maar je hebt als filmdocumentaire, moet je eigenlijk de Thin Blue Line altijd noemen van Errol Morris.
Ja.
Eind jaren 80, waarin hij tijdens onderzoek naar een moordzaak achterkomt dat de verkeerde man achter de tralies zit. En hij spreekt dan de dader. Dus de hele onthulling vindt eigenlijk in een soort real-time plaats voor de camera van Errol Morris. Dus dat was de sensatie van die film in combinatie met die extreme gestileerdheid van die film.
Ja.
En Errol Morris was ook, zeg maar, de pionier op het gebied van het reconstrueren. Want je praat alleen maar met mensen over gebeurtenissen van weleer. Maar Errol Morris voegde daar het hele filmische element van de reconstructie van bepaalde scènes. Die bijna in het abstracte illustreren wat voor een verhaal de diverse mensen vertellen.
Ja.
En dat zie je in elke true crime documentaire, is de reconstructie van gebeurtenissen nu gewoon bijna een soort standaard element.
En ook vaak wordt de staircase genoemd, die overigens nog steeds op Netflix staat.
Ja.
Ook een true crime documentaire die heel veel invloed heeft gehad, denk ik.
Ja, ook omdat je daar het loopt mee met een moordzaak aan de kant van de verdachte. Omdat de advocaten vinden dat er best wel een filmploeg bij mag. Waarom ze dat besloten hebben is...
goddank, want het levert werkelijk fascinerend materiaal op.
Ja. Waarbij je als publiek in de zaal, ik herinner me dat ik hem op het ITVA ooit in 1 zitting van 8 uur heb zitten kijken.
Nee,
toegewijd.
Ja, maar ook gewoon totaal meegezogen in dit verhaal. En als je daarna zit te kijken, word je zelf in de positie van de jury geschoven. Om wat En je merkt dat in de loop van die zaak je gedachten over schuld en onschuld voortdurend maar aan het verschuiven zijn. Ja. Dat is best een lastig.
En heen en weer slingeren. Ja. Nou, had ik het dus over het enorme succes van Serial. Want zoals jij al zei, dat is een soort blauwdruk geworden voor heel veel documentaires en zeker ook podcast. En ik denk dat dat ook een beetje het start zijn is van de documentaire die wij allemaal hebben gezien en gaan bespreken hier aan tafel. Citizen Sleuth, want dat gaat over een jonge podcastmaker, Emily Nestor. En nou, die woont in de Midwest, heeft geen opleiding gevolgd. Ik begrijp dat ze in een striptent zelfs eventjes heeft gewerkt. En nu is ze door buitenmalig net zoveel succes te bereiken als Serial, toch? Wat probeert zij nou, wat wil zij oplossen? Wat voor een soort zaak deze Emily in?
Ja, zij stuit op een zaak waarvan, en daar zullen we het zo over hebben, maar de vraag is of het een zaak is. In ieder geval, in 2011 komt een streekgenoot van haar bij een auto-ongeluk, 's nachts om het leven. En de politie, na onderzoek, concludeert, ja, dit is een ongeluk veroorzaakt omdat die jonge vrouw te veel drank op had. De familie en vrienden van haar die leggen zich niet neer bij deze conclusie van de politie. En die beginnen een Facebook groep zoals dat gebeurt. En dat is omdat zij best serieuze vragen hebben over dat onderzoek. Maar misschien ook in de sfeer van dat je eigenlijk alles wat autoriteiten ergens van vinden, dat je daar vraagtekens bij zet. Ja. We in die periode schuiven we natuurlijk langzaam de zeg maar het tijdperk van de complottheorieën in. En het is het wellicht ook heel lastig om je neer te leggen bij de dood van een geliefde. En misschien wil je ergens vasthouden aan een verhaal waarbij er een schuldige gevonden gaat worden.
Ja.
Via die Facebookpagina komt die Emily Nestor bij dit verhaal uit. En zoekt contact met de moeder van het slachtoffer. Ze krijgt van die moeder een soort enorm dossier overhandigd. En dat is eigenlijk de basis voor haar podcast.
En jij hebt deze documentaire ook uitgekozen voor de ITVA-dag. Die jij ook gaat presenteren aanstaande zaterdag.
Ja.
Wat voor vrouw is deze Emily Nestor nou? Want ze is heel... Ja,
een beetje ongrijpbaar. Jullie hebben al veel over haar verteld. Ze is dus jong. Ik vind ze een aantrekkelijke vrouw. Ze is heel leuk, energiek. En je voelt, wat jullie al zeiden, ze heeft dus eigenlijk niet echt een opleiding en in de horeca gewerkt. Ze noemt die striptent. Dus je krijgt het idee van, nou, het leven heeft haar nog niet zo heel veel kansen gegeven in dat West Virginia waar ze woont.
Ja.
Maar ze wil wel heel graag. Dus, en ze grijpt duidelijk dit aan. Om zich ergens in vast te bijten. En wat zo leuk is om te zien, waardoor je als kijker, althans ik, ook wel echt met haar identificeert, is dat zij ook echt succes krijgt. En het ook echt heel goed kan. Ja. Zij blijkt gewoon heel goed podcast te kunnen maken.
En ze heeft echt een goede podcast.
Ze kan heerlijk spreken. Ja. Ze maakt dan, vind ik dan ook geweldig detail, van een soort schuimrubber, zo'n soort kastje, haar eigen opnamestudio. En je denkt, yes, weet je wel, je bent lekker bezig.
Ja.
Ze heeft succes, ze gaat naar
gewoon een
beurs.
Meid die heel goed bezig is, ja, je denk je eigenlijk. Ja.
In het eerste gedeelte van de film denk je, nou, jij bent lekker bezig en je gunt het er ook. Dat vooral.
En ze is ook echt geobsedeerd door true crime en moordmysteries. Hè?
Ja.
Want wie is nou haar grote voorbeeld?
Ja, haar grote voorbeeld is Clarice Sterling, als ik het goed zeg, uit Silence of the Lambs.
Ja.
Die film die we natuurlijk allemaal, denk ik, gezien hebben. Je ziet ook die doodshoofdvlinders heeft ze ook in haar kamer hangen.
Ja.
En op een gegeven moment citeert ze daar ook uit die film tot tranen toe geroerd. Zij identificeert zich heel erg.
Met deze Clarice, die ook uit de Midwest
precies,
komt.
Precies, hoor je aan haar accent. Dus zij is helemaal zo van, ik ontworstel me aan mijn achtergrond. Zo, dat voel je ook bij haar heel erg.
En dat gun je haar ook, terwijl je kijkt. Maar al snel in de documentaire wordt ook wel duidelijk dat zij dus eigenlijk weinig... Ze is wel slim en ze is ook heel ambitieus. Maar ze heeft natuurlijk niet zoveel verstand van zaak en zeker geen ervaring. Haar vriendin beschrijft haar als volgt.
She doesn't have any audio visual training. She doesn't have any like recording, like anything like that. She didn't go to school for journalism. She doesn't have any background in forensics or crime or anything. or doing being in the public eye at all.
Ja. En die vriendin die denkt haar hiermee een dienst te bewijzen door haar als een soort onbeschreven blad te beschrijven.
Dus dan moet je nou kijken waar ze nu is.
Ja, maar ja, die een hele frisse nieuwe blik heeft op deze zaak. En dit 700 talent dossier, geloof ik. Ja. Gaandeweg in deze documentaire worden we eigenlijk getuigen van een aantal morele dilemma's. En mee wat... Hoe zou je die omschrijven?
Ja, kijk, zij... overigens wil ik nog even toevoegen. Je begrijpt eigenlijk best goed, omdat dat ongeluk is zo gruwelijk. En hoe die scene, zeg maar, eruit ziet.
Ja.
Ik ging vrij lang ook mee in het idee. Dit kan inderdaad misschien wel geen ongeluk zijn. Dus je begrijpt eigenlijk best dat zij zich daarin vastbijt. Maar wat ze eigenlijk, die dilemma, ze vergeet eigenlijk allerlei journalistieke basisbeginselen. Kan ze ook niks noemen misschien. Nee. Maar gewoon is goed door te vragen, de andere kant van de zaak te bekijken. Dat doet ze niet. Waardoor je op een gegeven moment afvraagt, wat is de waarde eigenlijk nog van haar
En ook
onderzoek.
Misschien het ontlastende materiaal serieus te nemen.
Precies, dus
de feiten die misschien de andere kant op wijzen.
Ja, ze heeft echt ze blijft zich heel erg vastbijten in één gedeelte van de zaak.
Ja, precies.
Ze vergeet een beetje uit te zoomen, zullen we maar zeggen.
En zij begeeft zich, Mark, in een true crime podcast universum. Hoe ziet dat eruit eigenlijk?
Nou ja, dat is een van de aardige dingen van die documentaire. Dat je daar ook een soort beeld van krijgt. Want wij krijgen natuurlijk de grote successen en de sterren in het genre mee. Hè? De serials van die wereld. We volgen haar ook bijvoorbeeld naar een... dat heet dan CrimeCon. Dat is een enorme bijeenkomst van true crime liefhebbers en mensen die daar hun geld mee verdienen. Vooral ook, en dat laatste is gewoon heel erg belangrijk, ook in haar leven natuurlijk. Hè? Omdat zij ziet die podcast als gewoon een economisch model. En dat is het ook.
Ja.
Maar in eerste instantie niet, hè? Precies. Want eerst zegt ze nog van het gaat me niet om het geld, het gaat me om de waarheid. Maar dat is natuurlijk het lastige waar ze in verzandt. Ze gaat toch advertenties verkopen.
Ja. En stickers. Ja.
Ja. Ja, ze krijgt succes. Dat is eigenlijk misschien het grootste probleem. Dat zegt ze ook zelf.
Ja.
Er zijn ineens in het begin maakt het niet zoveel uit wat ik zei. Maar nu heb ik ineens heel veel luisteraars.
Ja.
En die luisteraars die willen wat van haar. Die willen namelijk een oplossing van deze moordzaak. Waarvan nog maar duidelijk moet worden of het überhaupt een moordzaak is.
Ja, omdat zij natuurlijk eigenlijk haar vertrekpunt is gewoon het dossier van de moeder van dat meisje. En dus dat is gewoon haar hele invalshoek. Vanuit die moeder... misschien wel te begrijpen dat dit haar wereldbeeld is. Maar zij komt dan, als ze verder gaat, komt in haar onderzoek. En onderzoek tussen aanhalingstekens. Ja, dan komt ze ook allerlei onwelgevallige feiten tegen. Die eigenlijk haar eigen theorie dreigen om eruit te
blazen,
halen.
Ja. Die conferentie waar je het net over had en al die luisteraars. Wat mij heel erg opviel, en dat is ook het geval in Nederland. Is dat het dus voornamelijk vrouwen zijn eigenlijk. Heb jij daar een verklaring voor?
Nee, maar jij dan?
Als vrouw zijnde.
Ja, ik kaats hem even terug als je het niet erg vindt.
Is daar een verklaring voor? Ik weet het zelf ook niet.
Nou, er is best heel veel onderzoek naar gedaan. Ook omdat vrouwen zich ook bovenmatig interesseerden voor detectives en thrillers, zeg maar. Ja, en het spoor leidt naar allerlei verklaringen. De belangrijkste is, denk ik, dat dus veel vrouwen... zich heel erg identificeren met de slachtoffers. En ook het gevoel hebben dat ze wat kunnen leren van dit soort verhalen. Omdat ze zich dus onveilig voelen eigenlijk. Dus het zijn een soort cautionary tales voor vrouwen vaak. Die denken van, misschien kan ik hier nog wat onbewust van opsteken in mijn eigen leven. En vrouwen schijnen over het algemeen ook iets meer empathisch vermogen te hebben.
Is dat zo? Ik val even stil aan deze kant.
Wat ik een hele grappige verklaring vond die ik las in de Guardian over de toename van de populariteit van true crime onder vrouwen. Van een columnist die Molly Goodfellow heet. Die linkte het heel erg aan de opkomst van internetdaten. Zij zei van Serial viel helemaal samen met Tinder, wat heel erg groot werd. Mm. En zij zegt, ja, het ding gewoon met internet daten en met dating apps is dat je met een volslagen vreemde eigenlijk moet afspreken. Daar zit een soort van spanning en ook suspense omheen. En dat zou onbewust ook een doorwerking hebben. En ik moest ook denken aan coronatijd, toen mensen zich helemaal moesten zeg maar verlieten op dating apps. En toen gingen er ook soms hele spooky verhalen er rond. Kan je dan herinneren mee van een soort verhaal van een man die dan allemaal messen zou klaarleggen. En dat werd gedeeld op allerlei socials en zo. Dat bleek helemaal niks van waar te zijn. Ik dacht daar ook nog aan. Van, ja. Dus dat datende jonge vrouwen zich onbewust ook een soort detectiveje willen kunnen spelen. Om zo te weten.
En dat luisteren helpt dan bij je brein scherpen aan.
Ja. Om inderdaad je geest te scherpen voor je eigen datende bestaan.
Interessante.
Het is ook een beetje ver gezocht. Maar wel grappig.
Ja. Er zit in ieder geval in die populariteit zit ook een soort... Een gemeenschappelijkheid of gemeenschapszin. Hè? Je hebt een hele populaire Amerikaanse podcast, My Favorite Murder. Het zijn twee van oorsprong comedians die eigenlijk gewoon de misdaad van de week doornemen. En vaak doen ze dat live voor echt duizenden mensen. En die gaan helemaal uit hun dak. Dus alleen maar gegil en gejoel hoor je op de achtergrond. Ook duidelijk dat het 90% vrouwen zijn in die zaal. Ja. En die vrouwen noemen zich ook de Murderinos.
Ja, Murderinos.
Dus die hebben echt een soort Swifties van de moordpodcast is daar ontstaan.
Ja.
En dat moet een... Laat ik zeggen, een gevoel van veiligheid geven. Op wat voor manier dan ook.
Ja, dat is een hele gekke manier knus. En natuurlijk zijn veel luisteraars ook uit op een oplossing. Hè? Op rechtvaardigheid. En het inlossen daarvan. Zeker. Die belofte. Ja. Hebben jullie het idee dat die morele problemen die een beetje worden aangekaart in Citizen Sleuth, dat die ook in Nederland spelen? Dus zeg maar het amateur speuren en het aanwijzen van daders zonder veel bewijs?
Nou ja, ik denk dat het bekendste geval in Nederland wat raakt aan deze kwestie de Deventer moordzaak is.
Ja.
De manier waarop die zaak in de media is behandeld was weer het onderwerp van een echt hele goede podcast. De Deventer Mediazaak heette die.
Ja.
Waarin eigenlijk dat hele mechanisme waar wij als de Volkskrant ook gewoon onderdeel van zijn en waren. Dat hele mechanisme wordt beschreven waarin in dit geval het speurwerk van Maurice de Hond achteraf. Om de onschuld van de een en de schuld van iemand anders te bewijzen. Werd uitvergroot op allerlei podia in de media. Hè? Dus bij ons, maar ook heel veel op tv. Hè? De Wereld Draait Door speelde hier. Blijkt ook uit die podcast maar weer eens een vrij dominante rol in.
Ja.
Maurice de Hond is natuurlijk een amateurspeurder. Hè? Is een citizen sleuth.
Ja.
Maar zijn versie werd eigenlijk groter en bekender dan de versie van de politie.
In zijn versie had dus de klusjesman het gedaan.
Ja,
en niet Ernst Laurens. En wat ik interessant vond, en dat zie je ook in Citizen Sleuth, is dat het bij hem ook begon met een gevoel van, ja, dit kan niet.
Precies,
dit
kan niet waar kloppen. Zijn. Ja.
En dit is een onrecht. Ik heb daar een klein fragmentje van de Wereld Draait Door. Dus.
Maurice de Hond, opiniepeilingen. Dat is uw vak.
Ja.
U heeft vandaag een campagne gestart van totaal andere orde. De Deventer moordzaak 1999 wilt u heropenen eigenlijk. Waarom?
Nou ja, in 2004 werd in de derde instantie Ernst Lauwers veroordeeld, nadat hij eerst door de Hoge Raad was vrijgelaten. En toen ik dat op de tv zag, toen draaide mijn maag om, dat moment.
Ja, en hij heeft het dan dus over dat moment dat hij Ernst Lauwers in de rechtszaak
wordt weggevoerd.
Ja. En dat roept bij hem en bij heel veel mensen dus het gevoel op van, ja, maar hier wordt nu een onrecht aangedaan. En dat gevoel, hoe begrijpelijk ook, want ik kan me herinneren dat ik dat ook had, dat is misschien niet een gezond startschot voor een onderzoek.
Nee, en het was ook zo, het had natuurlijk een soort twee kanten dit, want om de onschuld van de een te bewijzen, moest hij de schuld van de ander eigenlijk als voornaamste argument aanbrengen. En de man die de klusjesman werd genoemd, heeft natuurlijk ook gewoon recht op onschuld tot anders bewezen is. Maar die heeft toch wel in het publieke oog heel lang de rol moeten spelen van de man die met de moord was weggekomen.
Met hele tragische gevolgen.
Met hele tragische gevolgen, wat je echt totaal kan volgen. En dat wat in die podcast Deventer Mediazaken ook echt heel schrijnend wordt beschreven allemaal.
Ja, kan hem niet genoeg aanraden eigenlijk, die podcast. Want het is geweldig.
Ja, ja. Ja.
En als we dan kijken naar bijvoorbeeld Serial en naar de podcast die centraal staat in Citizen Sleuth. Wat is dan een beetje het verschil volgens jullie tussen goede true crime en minder goede true crime en misschien zelfs kwalijke true crime?
Nou ja, kijk, Serial kwam toentertijd uit de hoek van This American Life. Wat eigenlijk gewoon, ja, dat is...
Heel gerenommeerd. Journalistiek, radioprogramma.
Heel journalistiek,
met hele langlopende ervaring. En ja, je voelde ook het ambacht van het maken en het vertellen van zo'n verhaal.
Ja.
Aan alles, weet je wel. Ook aan de manier waarop muziek werd gebruikt. Aan de reportage-elementen erin werden gevlochten. Daar zat gewoon heel veel... kennis van zaken en talent achter.
Ik denk ook wat bij mij speelt is, ik vind het ook interessant op het moment dat er dus grotere thema's worden aangesneden of andere vragen worden opgeworpen. En dat vond ik ook heel leuk aan deze documentaire Citizen Sleuth, want dat deed mij ook denken aan van ja, waarom kijken we hier eigenlijk naar? Wanneer gaat het te ver? Wanneer is het eigenlijk te veel sensatie en te weinig empathie voor het slachtoffer?
Ja,
toch?
Ja, een rol van socials, weet je wel, wat daar allemaal gebeurt.
Ja, ja.
Ja, en ik dacht net, volgens mij is het best een heel goed uitgangspunt om te beginnen met de vraag, het idee, dit kan niet waar zijn.
Mm-hmm.
Maar als er daarna helemaal geen ruimte is voor twijfel, dan wordt het heel oninteressant, volgens
mij. Dit kan wel waar zijn.
Ja, weet je wel, er moet heel veel getwijfeld worden. En dat, ik ga serieus luisteren, maar het klinkt alsof daar ook dingen misgaan en doodlopende sporen en dan weer verder. En dat gaat gewoon, ja, dus, er is heel veel twijfel. Dat is dus volgens mij goed.
Ja, dat is de gezonde basis eigenlijk. Ja.
En maakt het interessanter.
Hey, en ik zei al, jij hebt deze documentaire geselecteerd voor onze ITVA-dag.
Ja.
Kun je nog iets meer vertellen over deze dag, aanstaande zaterdag, waarvoor dus de luisteraars 2 kaartjes kunnen winnen?
Nou, dus daar zou ik echt mijn best voor doen, want het wordt hartstikke leuk. Het is in Carré, hele prachtige plek. En we gaan 4 films bekijken. Ik heb samen met filmredacteur Bor Beekman en Mark Moorman hier aan tafel.
Want die weet namelijk alles. En,
precies, die weet alles.
Die weet alles, die kijkt alles, ja.
We hebben geprobeerd in dat enorme, fantastische ITVA-aanbod en daar een selectie van te maken. Dus we hebben heel veel gekeken en we hebben 4 films uitgekozen waar The Citizen Sleuth er 1 van is. Maar we gaan ook naar Oekraïne en we gaan naar Groot-Brittannië. En in Nederland blijven we, ja, ik kan heel gedetailleerd tellen, maar het zijn 4 geweldige films. Allemaal weer heel anders. Maar het gaat denk ik wel een hele leuke, interessante dag worden.
En een heerlijke, mooie carrézaal. Dat is ook wel heel erg leuk daar.
En er komen natuurlijk, wat leuk is, veel regisseurs, hoofdpersonen. Dus die gaan we spreken dan na de films.
Ja.
Dus het is altijd... een lange, maar hele veel bewogen en leerzame dag.
Zeker.
Hey, en Mark, voor alle mensen die niet naar Amsterdam kunnen afreizen of geen tijd hebben voor het ITVA, zijn er nog true crime series, documentaires?
Ja,
die echt de moeite waard zijn, die we gewoon op kunnen streamen of op de...
Het zijn er zoveel ook langzamerhand. Dat als je true crime intikt in het zoekvenster van Netflix, dan kom je al in een soort parallel universum terecht. Van onopgeloste zaken en andere dingen. Maar het is toch wel, zoals mij naar Serial gaat luisteren, het is ook wel goed om soort terug te keren naar allerlei...
klassiekers eigenlijk.
Oerteksten, zeg maar. Ja. De Sterke is blijft gewoon echt een heel fascinerende... En die staat nog altijd op Netflix. Dus ik zou zeggen, de Sterke is... En toevallig heb ik deze week naar een hele recente true crime tweedelige documentaire gekeken. Op Netflix. Last Stop Laramie. Laramie, moet ik zeggen. Dat speelt zich in de Australische Outback af. Of een stadje met 11 bewoners waarvan er 1 vermoord wordt. Dus dan heb je 10 verdachten. Dus een soort Agatha Christie meets de Outback. Zoiets is het. Met allerlei hele excentrieke figuren. Dus dat het bewijst dat er komen echt elke week nieuwe true crime dingen bij.
Oké, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Wil je nou kaartjes winnen voor de Volkskrantdag van het ITVA? Aanstaande zaterdag in Carré. Meld je dan aan via volkskrantmagazine@volkskrant.nl. Dit e-mailadres en alle tips voor goede true crime documentaires en podcast kun je vinden in de show notes. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alem. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.